oppervlak. En hier bij mij in de studio zit documentairemaker en psycholoog Ingrid Kamerling. En haar nieuwste documentaire Oma en Chris en de Rode Auto ging afgelopen Nederlands Filmfestival in première en draait vanaf 21 november.
Vanaf december
in de bioscoop. Ja. Welkom Ingrid.
Dankjewel.
Eerder maakte jij een film over een dove jongen die weer kon horen.
Ja.
En die won de prijs trouwens voor de beste jeugddocumentaire. En over jouw zus die suïcide pleegde. En die was genomineerd voor een Gouden Kalf. Dit om te laten weten dat het allemaal hele mooie documentaires waren. En nu over jouw neef die voor jouw oma zorgt op een niet conventionele manier. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Maar wanneer denk je, hier zit een documentaire in?
Dat denk ik wel vrij snel. Ja.
Je bedoelt bij heel veel onderwerpen.
Nee, dan weet ik. Ik weet het of er een documentaire in zit of niet. Daar hoef ik niet heel lang over te doen. Dus dat kan iets heel dichtbij zijn. Dat is nu natuurlijk twee keer zo geweest. En dan heb ik heel snel het gevoel van ik wil hier een documentaire over maken. En bij Geluiden voor Mazien. Dat was dan de film over die dove jongen die voor het eerst ging horen. Ja, dat was dan door een herinnering die ik had. En dat ik dacht, oh, daar wil ik een film over maken. Maar ik weet vaak wel van, ja, ik heb met dove kinderen gewerkt ook. Dus toen vroegen ze of ik een jeugddocumentaire wilde maken. Of ik in zo'n workshop traject wilde. En toen dacht ik meteen daaraan. En vaak is dan toch het eerste gevoel wel goed.
Ja, want op jouw website staat heel duidelijk dat ook door filmmaker, maar ook psycholoog.
Ja. Ik werk ook als psycholoog.
Ja, wat voor werk doe je?
Nou, ik werkte eerst als psycholoog en dan als sociotherapeut in verschillende klinieken. Dus op invalbasis. Dus forensische klinieken en psychiatrische klinieken. En nu werk ik als locatiemanager van een psychiatrische kliniek. Lievegoed in Bildhoven.
En dat werk, die combinatie, wil je ook graag zo houden? Zo?
Ja, ja. Okay. Vooralsnog wel.
Ja, ja. Ja, we gaan zo dus verder praten over jouw laatste film, Chris en Oma en... nee, zeg ik het zo goed? Ja, en de Rode Auto. Maar we gaan naar muziek luisteren. Dit is NPO Radio 4. Ben je opgegroeid met klassieke muziek? Of welk genre ging er rond in bij jou vroeger?
Ja, mijn ouders houden heel erg van klassieke muziek. En ik weet dat op zondag dan kwamen altijd de klassieke platen kwamen dan. En wat wel heel leuk is dat mijn oma, die speelde ook piano. Mijn moeder ook trouwens. Mijn oma ook. En altijd als ik daar was, speelde ze piano. Dus dan speelde ze Mozart of Chopin of Beethoven. En dat herinner ik me nog heel goed.
En dat is de oma?
Van de documentaire, ja.
Nou, dat is mooi. Daar gaan we dus zo over praten. We gaan nu luisteren naar een Antilliaanse dans van Wim Statius Muller.
Thank you.
Een nacht in Schaarlo hoorde u, een compositie van de Curaçaose componist Wim Statius Muller, die het zelf ook speelde. En deze zomer overleed hij op 89-jarige leeftijd, maar zijn muziek blijven we nog heel lang luisteren. Hier bij mij in de studio, psycholoog en documentairemaker Ingrid Kamerling. De film Oma en Chris en de Rode Auto draait vanaf december in de bioscoop. Maar je bent nu al interviews aan het geven en dat heeft hem praktische reden.
Ja. Nou, het was ook eerst vanaf eind november, maar nu hebben we de data allemaal gepland en nu blijkt het dus december te zijn. Maar ik ben inderdaad hoogzwanger, dus ik probeer het een beetje naar voren te schuiven.
Nou, prima. Ja. Het is heel fijn dat je er bent, maar deze film is natuurlijk ook een soort kindje, toch? Zo'n film maken.
Ja, want je bent er toch wel een paar jaar mee bezig. En ja, zeker. Dus het voelt ook wel een beetje als een kindje. Ja, het is ook niet. Ja, ook
nou ja, wel weer misschien is het een flauwe vergelijking hoor. Maar het is meer.
Er zijn wel veel regisseurs die dat zeggen en die het ook vergelijken met een bevalling.
Daarom,
de montageperiode.
Dus het zijn niet mijn woorden. Nee. Het gaat, je noemde net al jouw oma. Het gaat over jouw oma Hildegard. Ja. Van 94 en jouw neef Chris, die een paar dagen in de week voor haar zegt. Kan je even schetsen inderdaad wat het verhaal is en ook wie deze twee hoofdpersonages zijn?
Ja. Ja, Hildegard was mijn oma, ze is overleden inmiddels. En zij was toen 94, maar op het einde van haar leven zorgde mijn neef Chris, die is 30, die zorgde voor haar heel intensief. Hij zorgde eigenlijk altijd voor mijn opa en voor mijn oma. Dus hij zat echt in dat mantelzorgteam. Ze werden aan huis verpleegd ook. En toen op een gegeven moment overleed mijn opa. En toen heeft hij ook gezegd van op zijn sterfbed van nou Chris, jij krijgt mijn rode auto. En maar wil jij dan wel alsjeblieft zorgen dat oma een avontuurlijk leven leidt? Want hij wist gewoon dat zijn vrouw heel avontuurlijk was. En Chris is dat ook. En hij zag het al wel voor zich dat als hij er dan niet meer zou zijn, dat ze misschien alleen maar binnen zou blijven en saaie dingen zou doen. En nou ja, toen is hij dus 2-3 dagen per week, op het laatste 3, voor haar gaan zorgen. En sliep daar ook en ja, was eigenlijk wel hoofdmantelzorger van dat team.
Ja, maar dan kom ik terug bij die eerdere vraag die ik stelde. Wanneer dacht jij, dit ga ik nu volgen? Want we volgen eigenlijk een beetje het laatste fase, ja. Het laatste jaar.
Ja, nou ik dacht wel langer, als ik hen dan observeerde, of als ik bij mijn oma thuis was en dan zag ik hun samen en dan dacht ik wel van, ja, ze gaan zo bijzonder met elkaar om. En deed me altijd denken aan die film Intouchable. Dus dat ze, ja, gewoon, hij ging heel ruw met haar om. Maar op een hele leuke manier ook wel.
Intouchable, voor degene die het niet hebben gezien. Het gaat over een hele zwaar gehandicapte man. Eigenlijk, ja. Tenminste, die is helemaal verlamd. En een beetje een hele grote stoere vent die eigenlijk niet zoveel rekening houdt. Maar wel op een bepaalde manier inderdaad heel avontuurlijk met hem is.
Hè? Ja. En ook en die man, de hoofdpersoon, geniet daar ook echt van. Die gehandicapte man, die doet en allemaal andere dingen, die leeft helemaal op. En dat zag ik ook bij mijn oma, dat ze opleefde als mijn neef kwam. En dat ze eigenlijk wat jonger weer werd. En ja, en dat vond ik dan bijzonder om te zien. Want ik dacht, ja, misschien zit er nog wel veel meer in dan we eigenlijk denken dan. Hè?
En, in zo'n ouder iemand, hè?
Ja. En zij, ja, zij had dan bijvoorbeeld een keer het voorstel. Ze zaten samen in de tuin en dan zei ze van, oh, wat mooi, zo'n luchtballon, dat wil ik ook nog. Nou, toen was ze 92. En toen zei Chris, nou, maar dan gaan we dat doen. En toen heeft hij dat geregeld. Maar eigenlijk wilde geen maatschappij wilde hun hebben. Want je moest er wel zelf in en zo. En dat lukte allemaal niet meer. Ze zeiden, nee, we tillen haar er niet in. En uiteindelijk heeft hij toch na heel lang bellen heeft hij dan een bedrijf gevonden. Die zei van, nou, maar dan kunnen we haar wel met Ros en al erin tillen in dat mandje. Dus, maar goed, die landing is uiteindelijk nog wel veel gevaarlijker.
Ja.
En dat hebben ze gedaan en het is goed gegaan. Nou ja,
toen dacht je vanaf nu, of ik ga ze nu volgen.
Ja, dat dacht ik. Maar ik vond het ook lastig om dan geen afgebakend iets te hebben. Dus ik dacht, ja, dan ga ik ze volgen. En dan is het zo. Ik wil dan wel een duidelijke insteek hebben voor mezelf. En dat had ik niet. Het, op een gegeven moment werd ze wel zieker. En toen had ik zo'n voorgevoel van, nou, dat gaat niet nog langer dan een jaar duren.
Nee.
Dus toen was ik daar en hij was er ook. En toen stonden wij op de parkeerplaats bij die auto dus, bij die rode auto. En toen ging ik dus weg en hij bleef slapen. En toen zei ik van, nou, wanneer zien we elkaar weer? En toen zei hij van, nou, ik moet je nog wat zeggen, want oma en ik willen samen op vakantie. Alleen de rest van de familie is het er niet mee eens. En toen dacht ik, oh, maar dat is tof. Dan heb ik meteen een vakantie die we dan. En dan doe ik wel ook andere dingen eromheen. Maar dan heb ik voor mezelf gewoon wel een rode draad.
Dus de rest van de familie was het niet mee eens. Want die dacht, ja, oma, die haalt dat niet. Maar jij dacht als documentaire ook gewoon glashard. Daar heb ik een mooi verhaal.
Ja, maar ik dacht ook, het was niet alleen... ik dacht, het is een mooi verhaal. Maar ik dacht ook, dit moet zo zijn. Ik had ook van begin af aan, had ik daar vertrouwen in dat dat goed zou komen.
Ja, nou ja, wat mooi is, ik heb hem natuurlijk al mogen zien. Het is een heel, het is wat je al zei, hij is best wel ook ruw met haar. Het is heel onconventioneel hoe ze met elkaar omgaan. Want hij stopt er gewoon... in die auto. En ik moest ook wel heel erg lachen. Hij gaat dan wat kleren pakken voor haar. Dan pak je een paar jurken, een paar onderbroeken, een paar hemden en in een Albert Heijn tas.
Ja.
En dan gaan ze op reis. Dus het is een hele... Ja, het is inderdaad een hele... Eigenlijk bijna gelijkwaardig, hè, hoe hij haar behandelt. En hij wil ook niet dat ze zeurt of klaagt. En ze neemt er gewoon mee.
Ja.
En wat mij opviel is dat eigenlijk het feit dat jij dat filmt, dat jij daar bent... Ja, je lijkt onzichtbaar. Hoe is je dat gelukt? Want het is alsof zij gewoon totaal niet doorhebben. Of in ieder geval, ze zijn gewoon samen.
Ja. Nou ja, ook omdat ik in mijn eentje besloten dat te doen. Dus ik ben niet met een heel team gegaan. Dus ik heb zelf alles gefilmd en ook het geluid gedaan. Dat scheelt natuurlijk wel. En ja, ik ben natuurlijk dan de kleindochter en ook de nicht. En in het begin heb ik wel moeten zeggen van nou, niet in de camera kijken. Of ik ben er niet. En vooral... Chris had dat heel snel in de gaten, want die heeft daar gevoel voor. Dus daar merkt hij niks aan. Maar mijn oma die begon wel tegen mij te praten. Dus dan moest ik in het begin dat dan afkappen.
Ja.
Maar wat ik ook deed is bijvoorbeeld... ik zat er en dan zat ik aan tafel en dan zaten we wat te eten. En dan zat ik even te eten. En daarna pakte ik de camera weer. Dus het was heel natuurlijk.
Ja.
Dus ik was er wel en dan weer niet. En dan ging ik weer even naar de achtergrond en dan... Dus ik, en als ze wel tegen me praten, dan zet ik die stukjes, gebruikte ik dan niet. Of,
Nee, want zeg maar, je volg als kijker moet je gewoon je eigen conclusies trekken. Er wordt niets uitgelegd, geen voice-over.
Ja, heel klein stukje in het begin eventjes om het te introduceren.
Oh ja, maar jouw stem misschien, dat weet ik niet eens meer.
Maar bijna niet, nee.
En dan is er een mooi element dat Chris zelf, die jongen die is nu 30, maar al van jongs af aan eigenlijk zelf ook heeft gefilmd. Dat is natuurlijk ook goud, toch, voor een documentaire maken. Dat je dat maar het materiaal hebt. Want je ziet beelden van een veel jongere Chris, veel jongere oma en opa.
We waren helemaal blij toen we beelden van hun samen vonden. Dus dat hij daar dan van kinds af aan ook kwam. Want ik dacht, het moet niet alleen maar een portret worden. Ik wil dat het gaat over de tijd en dat wil ik onderzoeken. En dat het... Wat doe je in die laatste tijd? Gaat het snel of juist langzaam? Of een soort circle of life gevoel. Dat had ik er steeds bij. Nou, ik wist dat mijn oma van toen Chris heel klein was, heel intensief voor hem zorgde. Dus hij kwam daar achter van een baby af aan. En dan vond ik het ook wel heel mooi dat ze dat op het einde van haar leven dan omdraaide. Dus dat hij voor haar ging zorgen.
Mm-hmm.
En toen vonden wij ook nog beelden van hun samen. Dus dat hij baby was en dat ze voor hem zorgde. En dan is het cirkeltje rond.
Ja, en wat, je zei het net al, wat wil je dan inderdaad vastleggen? Wat boven het familiaire uittilt?
Ja, nou, dat is toch de tijd en de circle of life gevoel. Dus dat je, het is natuurlijk niet bij iedereen hetzelfde, maar dat je in een aantal shots kun je soms al een heel leven aan je voorbij zien trekken. En dat gevoel hebben we willen meegeven in de film. Zonder dat het wordt uitgelegd. Maar...
Dat is ook een heel ontroerend stukje. Dat je allemaal oude beelden ziet met muziek.
Ja, dat is dan toch een heel leven. En uiteindelijk, het gaat over die laatste weken. Maar je voelt wel door al dat oude materiaal dat het heel ver terug gaat. En dat het, ook al praten ze helemaal niet over vroeger. Dat deden ze ook niet echt. Maar het zit er wel en je voelt het wel. Het heeft ongetwijfeld ook in haar hoofd, is het ook door haar hoofd gegaan.
Ja, nog heel even terug. Want het was, ze was er echt, ja, je merkte dat ze al heel zwak was.
Ja.
En ze werd in die auto geduwd en ze werd uit die auto gesleept.
Ja.
En het was, ik dacht wel, ik hield echt mijn hart vast. Ik dacht, nou ja, ze blijft erin. Weet je, dit overleeft ze niet, het reisje Luxemburg. Dus dat maakt het wel heel spannend.
Dat heb ik en, nooit echt gedacht.
Oh, terwijl ik dacht, jij als maker, het is ook nog je eigen oma. Moet je niet af en toe gewoon op je handen gaan zitten om niet in te grijpen?
Ik heb wel eens ingegrepen. Dus ik heb bijvoorbeeld de eerste ochtend... Nou, zag ik toch wel dat dan die luiers nog vol zaten. Dat soort dingen. Dus dan was het toch niet altijd zo dat Chris daar zin in had. Dus liever had hij dat ze het zelf deed natuurlijk. We wilden zo lang mogelijk echt stimuleren dat ze dat deed. En dat gebeurde dan niet altijd goed. Dus die hygiëne, daar heb ik wel zelf voor gezorgd.
Okay.
En dat is er dan ook maar een beetje buiten, want ik wil dus verder zelf geen rol in de film. Verder deed hij echt zeker het hoogst noodzakelijke. Maar het is ook nog eens een man, hè? Dus dat maakte het ook allemaal
dat merk je
wat
echt,
lastiger.
Haar haren zaten alle kanten op. Je dacht, ja, als het een vrouw was, die hadden de haren netjes gekant of zo. Maar dat
ja,
is
of
het ook
een
wel...
blouse netjes of zo. Ja,
dat maakt het ook wel heel geestig. Ja. Het zijn gewoon twee zwervers die op een gegeven moment op pad gaan. En zij is ook wel, ja, zij vindt dat toch uiteindelijk wel leuk. Want je denkt, ja. Je duw haar niet, weet je wel, weer op dat terras op of die auto. Maar je merkt wel, precies wat je in het begin zei. He, er zit toch nog veel meer in, waardoor ze ervan kan genieten.
Ja, je kan twee dingen denken. Je kan of denken van, nou, ze wil niet... ze blijft thuis, want het doet pijn om in de auto te zitten. Maar ze vond het zo leuk om weg te zijn. En ze genoot er zo van dat je misschien dan een beetje moet doorzetten. En dat ze dan wel op een andere plek is in plaats van alleen maar thuis.
Ja.
Dat was wel steeds de afweging.
Ja. Even tot slot, wat maakt voor jou dat een documentaire geslaagd is?
Nou, voor mij moet er altijd een sleutelscène in zit. En ik vind het ook heel belangrijk dat er veel emotie in zit. Dat je echt wordt geraakt in een film. Dat vind ik voor mijn films dan belangrijk. En hier zat ook wel echt een sleutelscène in. En het moment dat je dacht, oh, daar werk je dan naartoe in de montage. Of dat daar draait het om in het leven. Of dat er echt iets universeels in zit.
Ja.
Ja.
Nou, ik vond hem zeer geslaagd.
Dank je wel.
Een bijzondere en prachtige documentaire. Dus luisteraar, gaat dat zien. Oma en Chris en de Rode Auto. Dus vanaf december, dus let even op, in de bioscoop. Dank Ingrid Kamerling dat je hier wilde komen vertellen over. En succes met alles wat je
Dank
verder
je wel.
Gaat doen.